Goedemorgen. Gemeente van Hem die in de hemel woont, troont, Jezus Christus. Dat zijn de kerkgangers en gasten in dit kerkgebouw. En iedereen die thuis of elders via beeld of geluid met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst. We mogen vandaag met elkaar Hemelvaartsdag vieren. Het feest van Koning Jezus die plaats nam op de troon in de hemel. En voor ons daar een plaats wil bereiden. Voorganger in deze dienst is dominee Hiens uit Schoonhoven. Vanmiddag kunnen we als gemeente met elkaar weer genieten van een fietspuzzeltocht. De start is tussen 2:00 en 2:30 vanaf de roeping. De kosten zijn €5 voor een route, voor een puzzelblad en voor een consumptie. Waarmee u naast de gezondheid ook nog het goede doel steunt. En het schijnt mooi weer te worden. Beter weer dus. Hartelijk welkom. Komende zondag is het de eerste zondag van de maand. En dat betekent koffie drinken na de morgendienst. Dan is ook de familie Matsen onze gast. Zij zullen na de zegen enkele woorden tot ons richten. En daarna wacht ons in de roeping een wat uitgebreidere presentatie over wat zij in Namibië hebben ervaren van Gods werk daar. U en jij zijn daar ook allemaal van harte welkom. De collecte is voor het werk in Namibië dan. En de avonddienst dan betreft de tweede themedienst van dit jaar. De kerkraad heeft besloten dat contact zal worden gezocht met een dominee. En daaruit is gebleken dat vanwege zijn persoonlijke omstandigheden pas in de tweede week van juli het gesprek met hem kan worden aangegaan. En de kerkenraad heeft hierin bewilligd. Volgende week vrijdag, 6 juni, is er om 8:00 in de roeping een gezellige avond voor alle vrijwilligers die iedere keer weer klaarstaan als er in de gemeente iets gedaan moet worden. En het gaat er daar niet om of je een grote of een kleine vrijwilliger bent. Iedereen is welkom. In verband met de catering wordt u en jij er wel verzocht zich even vooraf aan te melden bij Johan van Dulke of Martin van de Schaft. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede collecte is voor de diaconie. De gaven in de zendingsbus zijn bestemd voor het werk van de familie Vogelaar ten bate van de kerk in Indonesië. Voor wat er komen gaat geldt, zal de Heer wil en wij leven zullen. We gaan nu een paar liederen zingen die betrekking hebben op de hemelvaart. U vindt ze aangekondigd op de borden in de kerk. We beginnen met Psalm 47 vers 3. Daarna uit de liederen 189, 187 enkele versen en 185 uit weerklank in zijn geheel. En we wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 47, het eerste vers. Juich, o volken, juich, handklap en betuig, onze God uw vreugd, wees tezaam verheugd. Eerste vers van Psalm 47. Op deze Hemelvaartsdag willen wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Na het amen erop zingen wij Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Dat is het tweede vers van Psalm 135. Laat een ieder van u met mij zeggen: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Die opgevaren is naar de hemel. En daar zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Het Koninkrijk. Amen. Laten wij bidden met elkaar. Hoe groot en schitterend is uw eer, door het heil aan u bewezen. Hoe is uw roem gerezen, Heere Jezus Christus, onze Koning, onze Zaligmaker, onze Verlosser. U bent ten hemel opgevaren en de dood was uw buit. Die hebt u overwonnen op Golgotha. U bent overwinnend tevoorschijn gekomen uit het graf, u die eeuwig leeft. En nadat u nog 40 dagen op aarde bent gebleven om uw apostelen nader te onderwijzen over de dingen van het Koninkrijk, bent u teruggegaan naar huis, naar uw Vader, waar u zit aan de rechterhand. In uw naam mogen wij altijd tot de Vader gaan. Hem bidden om alles wat wij nodig hebben. En u belooft dat hij ons dat zal geven. Heere God, wat een blijdschap mag er bij ons zijn. Wanneer wij uw grootheid en uw majesteit overdenken. En vaak denken we daar maar zo klein van. Want we kijken niet verder dan onze neus lang is. We kijken omhoog en we stuiten op het wolkendek of we zien alleen maar een grote oppervlakte blauw. Maar wij mogen weten, Heere, dat u, die wij niet meer zien hier op aarde, dat u altijd bij ons bent. Dat hebt u beloofd. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Er zal geen dag zijn dat u er niet bent. Altijd hoort u onze stem, brengt u onze gebeden. Tot uw Vader. Altijd bent u het weer die vanuit de hemel door woord en geest verder gaat met het werk en in elke generatie opnieuw mensen roept tot geloof en tot bekering en ze voegt tot de onderdanen van uw koninkrijk dat geen einde zal hebben, beleden wij net. En wanneer komt dat koninkrijk? Heere God, ook dan moeten we zeggen, we kunnen er maar zo bar weinig van zien. Als we om ons heen kijken in deze wereld, lijkt het verder weg dan ooit. Maar laat het mogen zijn dat wij door uw woord ook naar binnen liggen kijken. Want het is niet hier of daar, maar het is binnen in u. Daar waar u door uw genade regeert in ons leven, daar waar u de liefde van ons hart hebt, daar is het koninkrijk in beginsel. En eenmaal zal dat zijn over heel de aarde, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen, waar geen oorlog meer zal zijn, waar de zonde niet meer verheerlijkt wordt, integendeel, die zal afwezig zijn. Alles zal leven in innige vrede en vriendschap en liefde naar uw gebod, zonder dat dat een last is voor iemand, maar integendeel een vreugde. Om dat te doen wat u beveelt. Heere, daarvoor herschept u mensen door uw Heilige Geest die u gezonden hebt. En als wij op Hemelvaartsdag bijeen zijn, ja, dan kijken we eigenlijk ook alweer verder, 10 dagen, dat het Pinksteren wordt. En wij danken u, Heere, dat u hier vanmorgen ook wilt zijn met uw Heilige Geest die u de gemeente gegeven hebt. Om in onze harten te komen wonen en werken. En zo vragen wij u ook, geef dat we dan in het spreken en in het luisteren bij de bediening van het woord alle ruimte mogen vinden. Dat we de goede woorden hebben. Dat we een open hart mogen hebben. Ontvankelijk mogen zijn voor de dingen die u ons geeft vandaag. Heren, dat bidden wij u voor onszelf hier in de kerk. Voor allen die met ons meekijken en luisteren. Voor wellicht ook velen die naar elders zijn gegaan. Om daar met velen de hemelvaart van u te gedenken. Heren, ook degenen die thuis zijn, die niet mee kunnen, maar die toch met ons verbonden zijn. In datzelfde geloven, in datzelfde verlangen naar het koninkrijk en lust vinden om uw naam groot te maken. Heren, dat dat dan ook de uitkomst mag zijn van deze bijzondere dag. Wij bidden daarom om uw zegen. Wij vragen of u alle ongeloof en twijfel uit ons weg wilt nemen. Of u de boze met al zijn aanvallen, verleiding en misleiding van ons weren wilt. Hoor ons gebed, Heren, als wij u dit alles vragen. In de naam van uw Zoon aan uw rechterhand, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Handelingen 1. Handelingen 1, en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 11. Handelingen 1. Daar begint Lucas te schrijven. Het eerste boek heb ik gemaakt. En dat eerste boek is natuurlijk het Evangelie van Lucas. En als u het Evangelie van Lucas, de laatste bladzijde daarvan, bekijkt, dan ziet u dat het eindigt met de hemelvaart. En dan is hier het scharnierpunt, Handelingen, dat begint met de hemelvaart. Zo zijn die twee boeken aan elkaar verbonden. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11, waar het woord van God al dus luidt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Zover onze schriftlezing. Gemeente, we willen samen dit gedeelte overdenken. Vooral de verzen 9 tot en met 11. Vooraf gaan we op ter voorbereiding erop eerst nog zingen met elkaar. Psalm 24 en daarvan vers 5. Verhoog, o poorten, nu de boog. Reis, eeuwige deuren, reis omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Het vijfde vers van Psalm 24. De discipelen gaan met de Heer Jezus de stad uit. Eerst gaan ze de diepte in. En dan omhoog. De Olijfberg op. En vanaf de Olijfberg heb je een prachtig uitzicht op de stad Jeruzalem. Daar waar zoveel gebeurd is. Waar ze waarschijnlijk vandaan ook de heuvel hebben gezien waarop de Heer Jezus was gekruisigd, gestorven. Het is zo'n wonderlijke tijd geweest. De Heer Jezus had hen voorbereid op zijn lijden, maar ze konden zich amper voorstellen hoe het zou zijn. De Heer Jezus had hem erop voorbereid dat hij zou terugkeren naar zijn vader. Maar ook daarvan konden ze zich haast geen voorstelling maken. Hoe moesten ze nu zonder hun zaligmaker, zonder hun heren? En wat was het geweldig dat toen de Heer Jezus was opgestaan, hij geregeld aan hen verscheen en met hen sprak over de dingen van het koninkrijk. Dingen die ze voor zijn dood en opstanding niet konden begrijpen. Maar nu begint het zin te maken. En ze zien een weg voor zich, maar toch, hoe zal dat nu gaan zonder de Heer Jezus? Ja, hij had gesproken van een trooster die komen zou, die altijd bij hen zou blijven en alles zou leren en in herinnering brengen, zeker. Maar wat moet dat voor die mannen een bewogen tijd geweest zijn? En dan zijn ze er toch een beetje bang voor geweest, denk ik zo bij mijzelf. Die dacht dat de Heer Jezus dan voor het laatst aan hen verschijnen zou. dat hij terug zou gaan naar hun vader. En hoe dat zou gebeuren wisten zij nog niet. Wij kennen het verhaal, ja. Maar hoe zal het zijn? 40 dagen zijn er voorbij gegaan. Ze wisten ook niet dat het 40 dagen zouden zijn. Het is voor hen als een verrassing gekomen. En op een zeker moment, terwijl ze het zien, wordt hij van hen opgenomen. Ze weten wat er gebeurt. Maar dit is toch eigenlijk ook het moment waar ze voor gevreesd hebben. Het vertrek van hun meester. En toch weten ze ook in hun hart wel dat het geen definitief afscheid is. De Heer Jezus had toch gezegd, ik kom terug. Ja, maar hoe nou verder? Ze waren eigenlijk al haast in een ergere situatie geweest toen ze dachten dat ze hem voor altijd kwijt waren toen hij stierf aan het kruis. Ze hadden er geen herinnering aan, geen geloof in dat hij weer zou opstaan zoals hij had gezegd. Ze meenden dat ze hem nooit meer zouden zien toen hij gelegd werd in het graf. Maar toen die vreugde die hun hart vulde, toen ze de opgestane Here ontmoetten, die rare mengeling van ongeloof en blijdschap, toen ze hem weer zagen, 40 dagen lang, van tijd tot tijd verscheen de Heer Jezus, niet telkens, maar het waren elke keer weer zulke geweldige momenten van onderwijs en van troost. Maar nu wordt hij van hen opgenomen terwijl ze het zien. Hij keert terug naar de Vader om te gaan zitten aan zijn rechterhand. Wat is het verschrikkelijk moeilijk als je afscheid moet nemen van iemand die je echt lief hebt. En dit is het verslag dat Lucas ervan geeft. 40 dagen had Jezus met hen gesproken over het koninkrijk van God, over de weg die voor hen lag. En nu gaat dat gesprek zomaar over in de hemelvaart, eigenlijk terwijl ze daar die weg van de Olijfberg opgaan en hij zo met hen praat. Hij wordt opgenomen en hun monden zullen opengevallen zijn van verbazing en ze hebben hem nagekeken tot een wolk hem onttrok aan hun ogen. Wat een bijzonder moment. Zullen ze niet gedacht hebben aan die psalm, u voert ten hemel op vol eer? Die woorden kenden ze, die stonden als het ware in hen gegrift. Ze waren goed opgevoed bij de schriften. En dan krijgen zulke dingen opeens handen en voeten, hè? Hebt u dat soms ook? Ik ben er zo blij mee dat ik als jongetje zoveel psalmen heb geleerd en telkens komen er weer stukken flarden woorden naar boven. Bij allerlei gelegenheden, ze spreken hun eigen taal. Het is de manier waarop de Heilige Geest ook je geloof ondersteunt op allerlei momenten. U voert den hemel op vol eer. En de apostelen zien het gebeuren. Het is werkelijk een lichamelijke gebeurtenis. Het is niet een of andere visioen geweest. Nee, hij wordt opgenomen terwijl ze het zagen. Maar hij gaat wel weg. En is nou die hemelvaart van Jezus een droevig afscheid? Of is het gemengd met vreugde? Dezelfde vreugde die je beleeft met het kerstfeest. Als we denken aan de geboorte van Gods Zoon als mens op deze wereld, dezelfde vreugde die we beleven als hij de woorden van het eeuwige leven spreekt, als hij ons God leert kennen als de hemelse Vader, onze hemelse Vader, niet alleen die van hem. Wat een vreugde als we zien hoe hij de tekenen doet van zijn koninkrijk, wij die in een geslagen en een gebroken wereld leven vol ziekte en ellende. Dat er een rijk komt, zijn rijk, waarin geen zonde, maar ook de gevolgen van de zonde niet meer zijn. Waar niemand zal zeggen, ik ben ziek, waar geen rouw is. Maar de liefde zal heersen. Zou er iets geweest zijn van diezelfde vreugde die ons hart vult op het paasfeest en elke zondag, die toch ook weer een opstandingsdag van Jezus is uit de dood? We weten de dood, hoe machtig ook, en een laatste vijand, maar verslaan. Ja, het is gemengd, maar vooral toch, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. U voert ten hemel op vol eer. U zag uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost, zodat zelfs het eigenzinnig, het wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Het koninkrijk komt. Jezus keert terug naar de hemel, naar zijn Vader. En dat is een wezenlijk onderdeel van het werk dat hij kwam doen. Het is niet dat je zegt, dat is nou wat anders. Dat is nou het afgesloten met opstanding. Nee, het wordt afgesloten met de hemelvaart. Het hoort nog, de discipelen zien het met hun ogen. Het is niet opeens dat hij na een poos niet meer verscheen. Ze zien waar hij heen gaat. Zij moeten het weten, zij mogen het weten. Ze hebben het doorgegeven en wij zeggen het tegen elkaar. Als iemand tegenkomt die mismoedig is, die het niet meer ziet zitten, die denkt, God hoort mijn gebeden niet, te zeggen, ik kom naar u op. De Heere Jezus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij brengt ook jouw gebed bij God. Hij ziet ook jouw nood, hij beschermt ook jou. Hij roept je. En je zult hem zien als hij terugkeert. Het is een wezenlijk onderdeel. Onze geloofsbelijdenis die verbindt dat ook met elkaar. Dat de Heere Jezus opvaart naar de hemel. Dan zit hij daar aan de rechterhand van de Vader. Maar dan gaat het in één adem door en hij komt terug. Om te oordelen de leven en de doden, om al te zijn, op te nemen in de hemelse heerlijkheid. In dat koninkrijk dat geen einde zal hebben. Die hemelvaart onderstreept eigenlijk alles wat hij heeft gedaan. Maar toch is en blijft het moeilijk om iemand die je lief hebt te zien vertrekken. Maar het is geen vertrek omdat de liefde over is. Integendeel. Het hoort juist bij het werk dat hij uit liefde tot zijn Vader in de hemel en voor ons op aarde doet. Hoe zouden we als zijn gemeente kunnen stoppen met blij zijn voor hem dat hij thuis mag komen? Dat hij daar een naam krijgt boven alle namen. We mogen in de hemelvaart de verhoging van de Heere Jezus zien. Een verhoging nog verder dan zijn opstanding uit de dood. Je kunt je toch niets groters denken. Hij is onze koning. En hij regeert ons vanuit een hogere plaats. Vanuit de hemel door zijn woord en geest. En toch is hij bij ons. Alle dagen. De Heer Jezus, je kunt het merken, heeft zelf uitgezien naar de terugkeer naar de hemel. Als je die gesprekken hoort in Johannes 14 en 16 over dat de Heer Jezus eigenlijk zijn discipelen, dat hij al afscheid van hen neemt in zekere zin. En de discipelen hebben daarvan geweten. Dit is dus geen onverwachte gebeurtenis in de zin dat zij helemaal van niks wisten. Maar het overvalt hen toch. En zo is dat, hè? Met grote dingen in je leven waarvan je weet het gaat een keer gebeuren. Maar als het dan zover is, dan pakt het je wel enorm aan. Dan is het toch weer anders dan je had gedacht. En dat kunnen wij wel begrijpen. Het mag wel plaats hebben, die verbijstering van de discipelen. Maar niet voor lang. En daar zorgt de Heer ook zelf voor. Want al heel gauw maakt die verbijstering weer plaats door de troost die de Heilige Geest geeft. Het zal maar 10 dagen duren en de Geest wordt uitgestort. Ze worden ermee vervuld. En alles wordt anders. Durfden ze eerst niet openlijk uit te komen voor de Heere Jezus. Dan zijn ze opeens vol vrijmoedigheid. Ze weten dat ze een koning hebben in de hemel, die hen de woorden geeft en die voor hen zorgt. Als de discipelen, ik moet zeggen de apostelen, gaan prediken, eerst al is het Petrus natuurlijk op de Pinksterdag, maar je hoort ook andere prediken en van sommigen hoor je het niet, maar ze hebben dat wel gedaan. Wanneer Petrus en Johannes en Paulus hun brieven schrijven aan de gemeente veel later, dan merk je daarin elke keer weer die grote vreugde over de hemelvaart. Ze praten daar nooit of schrijven daar nooit droevig over. Zelfs niet eens een beetje weemoedig van, ach ja, was het nog maar zo. Nee, hemelvaart is niet alleen maar dat Jezus weggaat, het is zijn troonsbestijging. Hij is de koning van alle dingen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij regeert. Hemelvaart betekent voor ons als zijn gemeente dat we een Here en een koning hebben die de allerhoogste plaats heeft gekregen. En dus kunnen wij van hem nooit te veel verwachten. En we kunnen hem ook nooit genoeg eren. Lucas vertelt ons hier in dit gedeelte in Handelingen dat toen ze terwijl hij van hun weg gingen de ogen naar de hemel gericht hielden, er opeens twee mannen bij hen stonden. En zie, opeens waren ze daar. Ja, ze hadden omhoog staan kijken. Waren ze ergens vandaan komen lopen, die mannen? Ja, dat weten we niet. Opeens staan ze daar. Het is wel opvallend dat ze witte kleding aan hebben. En dat ze hen aanspreken en zeggen, Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? En dan denken wij gelijk aan die hemel en aan dat omhoog kijken. Maar vergeet nou eens even niet dat ze worden aangesproken met Galileese mannen. Ze worden eraan herinnerd waar ze vandaan komen. Uit Galilea. Ergens ver weg in het noorden, een wat achtergebleven en ook veracht gebied. Zonder reden overigens, maar het gebeurt nou eenmaal. Waarom worden zij herinnerd aan hun afkomst? Dat verwacht je toch niet op dit moment? Waarom is dat? Nou, dat geeft aan. We hebben allemaal een plekje waar onze wieg heeft gestaan, waar we opgegroeid zijn. Een plekje op aarde waar je je eigenlijk thuis voelt, als het goed is. En dan naar de hemel gaan staan kijken, daar krijg je een stijve nek van. Wat hebben we daar te zoeken daarboven? Dat is onze plek toch niet? Wij hebben hier een taak. Denk aan wat Jezus zei, u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, daar begint het. Maar dan ook in geheel Judea, de streek eromheen. Samaria, daar gaat het nog verder en dan zit je al bij de halve heidenen. En dan zelfs tot aan de einde van de aarde, dan zit je bij de volslagen heidenen. Zie je wat hier gebeurt? Er worden stenen in de vijver gegooid en je ziet die kringen zich uitdijen. En zo zal het evangelie door jullie woord, jullie getuigenis over mij, over heel de wereld gaan. Alle volken. Jullie zijn mannen van deze aarde. En op dit moment moet de aarde jullie aandacht hebben. Niet de hemel, nee, je hoeft de hemel niet te vergeten. Maar die wolk was daar niet voor niks. Dat was niet toevallig een wolkje dat aan kwam drijven. Je mag het weten, hij is daarboven. Hij is het die daar troont en kroont en onze gebeden hoort, ons zegent, ons beschermt allemaal. Maar deze koning is de koning van een verloren wereld. Jullie kennen hem. En nu moeten de andere mensen hem ook leren kennen. En hoe zal dat gebeuren? Nou, doordat jullie zijn getuigen zijn. en geen wolkenstaarders, geen sterrenkijkers. Jullie kennen hem, jullie weten van zijn majesteit. Ga de wereld in en predik in zijn naam de bekering en de vergeving van de zonde. Wees uitdelers van de menigerlei genade van God. Kijk, hier moet je altijd een evenwicht in zien te vinden als een christen. Hoe zijn we bezig? Aan de ene kant moeten we geen mensen zijn die hier alleen maar een tijdelijk koninkrijk willen oprichten. En dan heel horizontaal het denken, het evangelie heel plat maken van lief zijn voor elkaar, want dat is de opdracht toch die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Maar aan de andere kant moeten we ook geen mensen zijn die helemaal inkeren tot zichzelf en met de overdenking van het toekomstige leven vergeten dat we hier op aarde een taak hebben. Kijk, en je zag dat al in de eerste christengemeente. Dat sommigen zeiden, fijn die genade. In Korinthe was dat zo, fijn die genade van God. Weet je jongens, we zondigen er lekker op los, want dan krijgen we des te meer genade. Je kunt je niet voorstellen, maar zo werd er gedacht. En Paulus die moet daar enorm tegen ingaan, hè. Aan de andere kant, in Thessalonica, waren er mensen die zeiden, een jong stelletje, we gaan toch maar niet trouwen, hè? Want de Heer Jezus komt zo terug, waar doen we dat nog voor? Straks zijn we in de hemel. En een man met zijn bedrijf, hij zei, nee, van het jaar doe ik maar geen bestellingen voor het volgend jaar. Ik investeer niet in ruimmachines, hadden ze toen nog niet zo erg, maar u begrijpt wel gewoon de bewindvoering van je bedrijf. Laat maar niet doen, want ja, de Heer Jezus komt zo terug. Maar toen dat niet gebeurde, toen zaten ze natuurlijk wel met de gevolgen van zo'n beslissing. En Paulus zegt dan ook, jongens, aan de slag, wie niet werkt zal ook niet eten, klaar. Je ziet dus grote verschillen. Je moet dat in evenwicht houden. Aan de ene kant niet vergeten dat koninkrijk dat komt. Altijd bereid zijn als de koning terugkeert. Maar aan de andere kant ook je taak hier op aarde verrichten. Zoals de engelen God dienen in de hemel. In gehoorzaamheid en trouw. Het zijn deze twee mannen in witte kleding die dit tegen de discipelen zeggen. En daarom denk ik ook dat het engelen zijn. Het zijn heel belangrijke woorden. Die brengen weer evenwicht in het leven van een uit het lood geslagen discipel. Want zo kun je soms ook zijn als je bijvoorbeeld wanneer je opeens tot geloof komt en alles verandert, je ziet alles in een ander licht en dan denk je, ja, nou dat is niet meer belangrijk en dat niet en ik ga dat doen. En dan blijkt dat je een beetje doorgeslagen bent. En laat het eens even tot rust komen. Hier deze engelen, die werken daaraan bij de discipelen. Hij zegt, jullie hebben hier op aarde een hele taak te doen. En blijf daarom niet naar die hemel staan kijken. Dit mag je weten en geloven en vertrouwen dat Jezus die van je opgenomen is naar de hemel op dezelfde manier zal terugkomen zoals je hem hebt zien gaan. Dus dat dragen ze met zich mee, die belofte. Hij komt terug op dezelfde manier. We zullen hem zien. Later schrijft dan ook Johannes in de Openbaring, alle oog zal hem zien. En niet alleen de discipelen, maar zelfs degene die hem doorstoken hebben, die hem aan het kruis hebben genageld. Als hij de leven en de doden zal oordelen. Maar er zal niemand zijn voor wie dat verborgen blijft, dat Jezus terugkomt. In de tussentijd moeten de apostelen aan de slag. Ze krijgen een geweldige aansporing en een bemoediging zonder weerga. Deze Jezus, diezelfde Jezus die jullie hebben zien opvaren naar de hemel komt zichtbaar en lichamelijk terug op dezelfde manier waarop hij is gegaan. Weet u, in de loop van de tijd zijn er heel wat mensen geweest die wisten te voorspellen wanneer de Heer Jezus zou terugkomen. Van, ja, dat gebeurt om de paar jaar wel, dat er weer eens ergens een groepering is of een bepaalde figuur die weet dat precies te vertellen. En ze zijn er soms verdraaid handig in. Want als wij dan zeggen op grond van het woord, je kunt dag en uur niet weten, dan zeggen ze, ja dat klopt, maar wel het jaar en de maand. Nou, en dan is het zover. Ik kan me herinneren, ik was 15 jaar. En ik zat op school. En er hing een hele rare sfeer op school. Heel gespannen. En je hoorde het al gauw, er was een groepering die had voorspeld dat 's middags om 2 uur, het was vrijdagmiddag, op vrijdagmiddag de wereld zou vergaan. En op een of andere manier kreeg dat vat op ons allemaal. Er werden geen grapjes gemaakt, het was niet een normale sfeer op school, maar het was heel bedrukt. En de laatste les, het 6 uur, Frans, hadden we. En dan zou om 2 uur de bel gaan en dan zou de wereld vergaan. Iedereen had het een beetje bij zich. Het was zo'n rare les. En toen ging om 2 uur de bel. En er gebeurde niks. Er gebeurde helemaal niks. En opeens je hoorde door de hele school heen een gejoel. Dat was natuurlijk de opluchting, dat er niks gebeurde. Weet je, er kan zo'n collectieve gedachte zijn van jongens die gaan gebeuren. In de tijd zijn er die momenten telkens weer geweest. Van die mensen die dan voorspellen wanneer Jezus terugkomt. Dan zit er weer ergens een groep in de Pyreneeën en dan kamperen er altijd wat op de Olijfberg. Want die zeggen, daar zal het gebeuren. Gemeente, je hoeft er nergens voor naartoe. Iedereen zal het zien. De Bijbel is daar duidelijk in. Maar ja, als dan Jezus niet terugkomt op het moment waarop die duimzuigers, want dat zijn het, als die geloven hun eigen flauwekul, ze geloven het ook nog hoor. Het zijn niet bepaald bedriegers in die zin dat ze je wat op de mouw spelden. Ze geloven hun eigen flauwekul. Maar als het dan niet gebeurt, ja, dan zitten ze met een probleem en dan moeten ze dat recht gaan zetten. En hoe doen ze dat? Dan zeggen ze, nou, de Heer Jezus is wel teruggekomen, maar op een andere manier. Op een geestelijke manier. De Jehovah's getuigen bijvoorbeeld, die beweren dat. He, dat Jezus, die is geloof ik al tientallen jaren geleden, misschien al wel 100 jaar geleden, geloof in 1924, teruggekomen, maar op een andere manier. Op geestelijke manier. Nou, als u nou ooit te maken krijgt met iemand die claimt dat het zo is, dan kunt u op grond van dit gedeelte zeggen, dat is onzin wat je beweert. En als u nou toch nog twijfelt of u de wederkomst misschien gemist hebt, kijk dan eens in Lucas 17 vers 23... Daar is de Heer Jezus zelf aan het woord. En hij zegt, als ze tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga er dan niet heen, ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op die dag. Zijn dag. Zijn wederkomst is niet te missen. Weet je wat je wel kunt missen? Dat je dan niet bereid bent. En daar gaat het nou om voor de apostelen. Dat ze zelf bereid zijn en ons zullen bereiden op de komst van Jezus. Door te doen wat hij hun heeft opgedragen. En dat is het evangelie verkondigen. Die grote boodschap van genade en vergeving voor zelfs de grootste van de zondaren. De wereld met al haar volken voorbereiden op de wederkomst van Christus, zodat zij met hen zonder verschrikken voor zijn rechterstoel mogen verschijnen. Overal waar de apostelen kwamen, predikten zij in ieder geval dit: de geboorte van Jezus, de Zoon van God als mens op aarde, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Dat maakt het grootste deel van onze geloofsbelijdenis uit, hè? Dat is onze troost, dat is onze hoop in deze wereld en dat moet ook zo blijven. Maar weet je wat je vaak ziet gebeuren? Dat sommige christenen de eenvoudige waarheden van het evangelie, het ABC van het geloof, een beetje beu beginnen te worden. En ze ontdekken wat andere aspecten in de Bijbel en dat vinden ze razendspannend. En ze gaan daar uw aandacht op vestigen. Van joh, heb je wel eens gehoord van, hè, er staan nog onvervulde profetieën in de Bijbel bijvoorbeeld. Of dit of dat, of het duizendjarig rijk, staat nergens in de Bijbel, maar goed, ze hebben het erover. De verloren stammen van Israël, er is nooit de stam verloren gegaan hoor. Dat zijn wel dingen die mensen zelf bedacht hebben. En die moeten terugkomen, de redding van heel Israël, terwijl er staat dat Israël niet anders zal zalig worden dan wij, namelijk alleen door het geloof. Oh, zo zal Israël zalig worden. Ik wil niet zeggen dat iedere Jood zalig zal worden. Het wil zeggen, zij worden niet anders zalig dan u en ik, door het geloof. Al zo betekent precies zo op dezelfde manier. Maar dat soort dingen woelen allemaal maar door de gemeente heen. Sommige mensen met nogal een beetje charisma, die weten dat naar voren te brengen. En het gaat het middelpunt van het geloof worden. En wat verdwijnt er? Gehoorzaamheid aan Gods geboden. Leven in de verwachting van de vervulling van zijn belofte. En het is zo van, als jij niet gelooft wat ik geloof, dan ben jij een ketter. Er is geen liefde meer die verkilt. Mensen gaan elkaar niet meer in, maar uitsluiten. Zie je wat er gebeurt? En dat is volop aan de gang. Wij graven als kerk ons eigen graf door op die manier bezig te zijn. We jagen elkaar de tent uit in plaats dat we een wervende gemeente zijn. Evenwicht in het geloof is soms moeilijk te bewaren. En daarom is de prediking van de heilsfeiten zo belangrijk. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst. Het zou goed kunnen, gemeente, dat wij de wederkomst mee zullen maken terwijl we nog in leven zijn. Dat op een dag de Heere in al zijn glorie zal verschijnen met de wolken van de hemel. Het is tenslotte het enige wat nog gebeuren moet, hè. Al de andere dingen uit onze geloofsbelijdenis die we van de Heere Jezus belijden, zijn al gebeurd. Is het ons verlangen dat te mogen zien? Kijken we daar naar uit? En zijn we dan bereid om hem te ontvangen met vreugde? Is er olie in onze lampen? Is er geloof in ons hart? Kijken we naar hem uit? Ga uit de bruidegom tegemoet, zoals een kind dat uitkijkt naar zijn verjaardag. Jezus komt terug. Diezelfde Jezus, zeggen de engelen. Niet een andere, maar dezelfde die mens werd voor ons. Die Gods woord sprak, die zich voor ons liet kruisigen op Golgotha. Dezelfde Jezus die voor ons opstond uit het graf en voor ons uit naar de hemel voer vanaf de Olijfberg. Hij zit aan Gods rechterhand. Hij heerst als koning en zo komt hij ook terug, als koning. Wij kunnen soms wel eens ontmoedigd raken als we zien hoe slecht de mensen zijn. Hoe eerzucht en machtswellust ons leven verwoesten. We kunnen er soms heel dichtbij zijn ons geloof te verliezen als we zien dat het in de kerk vaak even erg is als in de wereld. En toch hoeven we niet te vrezen, want Jezus is koning. En wanneer hij komt, zullen alle machten en krachten worden teniet gedaan. Hij zal als koning heersen en alle vijanden zullen overwonnen zijn. De engelen verkondigen het aan de apostelen en aan ons, wie er koning is. Het is Jezus. En hoewel regeringen wetten maken die tegen Gods geboden ingaan, hoewel de media campagnes opzetten om de mensen de gekste dingen te laten doen en zo Gods toorn over zich heen te halen, dat is de wereld waarop wij wonen. Dat is de wereld waarin wij leven. Maar we hoeven niet bang te zijn dat het koninkrijk van God een illusie zal zijn. En dat het werk van onze Heer Jezus voor niets is geweest. Hij zit aan de rechterhand, hij komt terug en zal oordelen levenden en doden. Telkens hebben de apostelen gesproken over de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. De apostelen hebben de boodschap van die mannen in witte kleding dus goed begrepen. Christus heerst als koning en dat doet hij al even lang. Sinds de dag waarover wij het hebben vandaag. En alles wat in de hemel is, stel je voor, buigt voor hem. En de dag komt en die is dichterbij dan toen wij dit ooit eerder eerst gehoord en geloofd hebben. Dat hij komt met heerlijkheid en ook alles op aarde zal buigen voor hem. En daarom zeggen wij met onze geloofsbelijdenis, verwachten wij die dag met groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij gaan zingen gemeente Psalm 68, daarvan vers 9. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getale. Psalm 68, vers 9. Gemeente, laten we danken met elkaar. Heere, wat geeft u ons een prachtige dag. Om dit te overdenken, om als het ware met de neus bovenop te staan, hoe de Heer Jezus naar de hemel vaart. En wanneer er dan allerlei gedachten door ons heen gaan, tegenstrijdige gedachten soms, zo is het leven nu eenmaal. En zo is soms ook het gevoel, ook in de dingen van het geloof, het kan soms zo overhoop liggen, maar dan brengt u evenwicht in de zaak, dan brengt u kalmte, dan brengt u dankbaarheid en vertrouwen en uitzien. We danken u, Heere, dat we met elkaar in alle rust dit konden overdenken hier, met degene die met ons mee hebben geluisterd en gekeken. En we danken u, Heere, dat ditzelfde evangelie op zoveel plaatsen in ons land en heel deze wereld klinken mag. Want de grote koning van deze wereld is tenslotte uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Het is geen Poetin en geen Trump en geen Xi, maar het is Christus Jezus, onze eeuwige koning. En zo, Heere, bidden wij u, schep dan ook in deze verwarde wereld, die werkelijk demonische trekken vertoont, juist door hoe mensen met elkaar omgaan, dat door het geloof wij worden veranderd. Wij liefde hebben tot elkaar. Wij mogen uitzien naar de komst van dat koninkrijk, elkaar ook mogen bemoedigen. Heren, ook dan wanneer het leven, het tijdelijk leven hier op aarde zwaar is, wanneer er ziekten zijn gekomen, mogelijk zelfs ongeneeslijke ziekten. Heren, dan geeft u ons dingen die geen valse troost zijn, maar werkelijkheid. Uw koninkrijk dat komt. Wanneer het onrecht, Heren, waar we onder gebukt gaat, eens allemaal zal worden rechtgezet, wanneer uw Zoon op de rechterstoel zal gaan zitten, wanneer al uw kinderen bij u thuis zullen komen, maar de goddelozen zullen wegstuiven als kaf voor de wind, niet meer gevonden zullen worden. Heren, wij vragen u, zegen ons verder ook op deze dag. Ook dan wanneer we al sommige van de gemeente met elkaar gezellig op pad gaan op de fiets. Heren, laat dat ook mogen zijn tot samenbinding. Vriendschap is immers ook zo belangrijk. En goede contacten met elkaar. Dan moet je elkaar ook leren kennen. En ja, dat gaat op een fiets ook soms beter dan naast elkaar in de bank in de kerk. Heren, wilt u dat ook zegenen? Willen we ook danken, Heren, dat u mensen die soms ver bij ons vandaan zijn, weer opnieuw binnen onze blikveld komen. De familie Madsen mocht veilig uit Namibië weer hier komen, de eerste contacten zijn er. En binnenkort zullen ze ook over hun werk vertellen. Heren, dan mogen we meegenomen worden op een stukje van dat werk dat samenhangt met die opdracht van de Heere Jezus tot aan de einden van de aarde. Zoals het evangelie ook ooit hier in Wilnis gekomen is. En dat nog op vele andere plaatsen komen zal. Heere God, bouw zo verder aan uw koninkrijk. Dat in Jezus Christus is gekomen en komen zal in volle heerlijkheid op de dag van zijn wederkomst. Heren, hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. Het is ochtend, gemeente, maar wij gaan de dienst besluiten met te zingen uit de avondzang. En daarvan vers 1, 4 en 7. Vers 1, o grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. Vers 4, houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En verbijden, dat betekent verwachten. En dan ook het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. De versen 1, 4 en 7 uit de avondzang. gemeente, ga nu alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.